Onze schriftlezing nu dus Lucas 8 en daarvan nader de eerste 21 versen en daar lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt en het geschiedde daarna. Dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de 12 waren met hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Suzanne en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots. En opgewassen zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen, mede opwassende, verstikte hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het 100-voudig vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit nu is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. En die bij den weg bezaaid worden, zijn deze die horen, daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, deze zijn deze die het woord gehoord hebbende, het zelf in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Zie dan hoe gij hoort. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden, En zo wie niet heeft, ook hetgeen dat hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de schade. En er werd geboodschap van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hem: mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, misschien heb je het wel eens gehoord, dat daar waar genade wordt verheerlijkt, daar gebeurt het, dat is niet altijd het geval, dat datgene wat ons eigen is, vreemd wordt. Wat bedoel ik daarmee? Dat we goede vrienden kunnen hebben. Waar we altijd mee hebben opgetrokken, mee omgegaan, nauw mee omgegaan. En dat er een breuk komt. Dat die breuk niet uit kan blijven, zeker als iemand midden in de wereld heeft geleefd. Overal op en in heeft gezeten. En als de Heer dan komt te arresteren, als de Heer dan een goddelijk halt komt toe te roepen, en tot hiertoe en niet verder, wat gaat er dan veel veranderen? En dan komt er vanzelf een breuk. Dat is eigenlijk wel erg. Want dat betekent dat de anderen doorgaan. Als het goed is, heb je daar dan smart over? De Heer die kan het ook gebruiken. Dat er geen breuk komt. Dat de Heer ook binnen de vriendenkring wil overwinnen en wil inwinnen voor zichzelf en voor zijn zalige dienst. Ja, dan wordt het heel anders. Dan komen er ook hele andere banden. Wat gebeurt binnen een vriendenkring of vriendinnenkring, dat kan ook gebeuren binnen een familiekring. Dat de Heer er iemand uithaalt, dat is echt onbegrijpelijk. Uit zo'n familie. En dan zijn er wel mensen die schudden hun hoofd erover. Dat geloven ze niet. Hoe is dat nu mogelijk? Ja, door Gods genade. En dan kan er ook een breuk komen. En zo kan eigen, dan is het al heel dichtbij, dan is er bloedverwantschap, dat kan ons vreemd worden. Maar het kan ook zo zijn dat mensen die we nooit eerder hebben ontmoet, dat daar een band mee wordt gevoeld. Terstond ook. Lodestein heeft er zelfs van gezegd: al komen zij uit verre landen, hun harten smelten ras ineen. Want als het eigenlijk gaat over Gods kinderen, dan vormen ze één grote familie. En ze zijn allemaal familie, weet u van wie? Ze hebben allemaal dezelfde oudste broeder. En dat is de Heer Jezus. Al vanavond willen we het daar met elkaar eens over hebben, naar aanleiding van de tekstwoorden. Dan gaat het over een geestelijk verwantschap. En dan zullen we horen hoe dat eigen vreemd is. En hoe dat vreemd eigen wordt. Kunnen we de tekstwoorden opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen hebben gelezen. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 8e hoofdstuk. En daarvan naderde versen 18, 19 tot en met 21. Dus de tekstwoorden voor vanavond kunt u opgetekend vinden in Lucas 8, vers 19 tot en met vers 21. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanavond als volgt. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de schare. En hem werd geboodschapt van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze, die Gods woord horen en datzelfde doen. Tot zover. Gemeente, het gaat vanavond over de geestelijke familieleden van de Heer Jezus. Drie gedachten. Ten eerste gaat het over een hoogmoedige aanmatiging. Ten tweede gaat het over een vleeselijke ongerustheid. En ten derde gaat het tenslotte over een geestelijke verbondenheid. Dus het gaat vanavond over de geestelijke familieleden van de Heer Jezus. Drie gedachten. Ten eerste een hoogmoedige aanmatiging. Ten tweede een vleeselijke ongerustheid. Ten derde een geestelijke verbondenheid. Gemeente, de Heer Jezus, die heeft rusteloos gearbeid, ja. Want hij wilde immers knecht worden. Hij was de zoon des vaders. Hij was met majesteit en heerlijkheid bekleed. De vader die had al zijn vermakingen in zijn zoon, maar hij wilde komen in de volheid des tijds. Dat wilde hij al van eeuwigheid. Toen heeft hij het al gezegd, profetisch, door de mond van David: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen heeft hij zijn ja-woord gegeven. Hij wilde knecht worden. Hij wilde de wil van zijn vader gaan doen. Gedreven door de liefde. Hij wilde liefdesarbeid gaan verrichten. Want hij wist wat dat betekende. Dat hij, die de zoon was, knecht wilde worden. Dat hij de gestaltenis van een dienstknecht wilde aannemen. En dat hij dat wilde. Waarom? Heeft zijn vader zo hartelijk lief. Daar is een liefdesband, maar niet alleen aan zijn vader. Hij heeft niet alleen zijn vader lief. Maar weet je wie die nu ook lief heeft? Nou, al diegenen waarvan hij in dat hoge priesterlijk gebed heeft getuigd: vader, zij waren uwe en hebt ze mij gegeven. De vader heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Hey, en omdat de vader ze lief heeft, heeft Christus ze ook lief. En daarom, om ze zalig te maken, om verloren zondaren te herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap, wilde hij de hemelse heerlijkheid verlaten, wilde hij mens worden op deze vervloekte aarde, want het aardrijk is vervloekt vanwege onze zonde. Zijn gezegende voeten zetten. Wilde hij zijn arbeid verrichten. En zo is hij rusteloos bezig geweest, totdat hij kon uitroepen aan het vloekhout van de Golgotha: het is volbracht. Hoe heeft hij, gemeente, als profeet, dat in de allereerste plaats, de raad Gods tot zaligheid van zondaren verkondigd? En dat kon hij. Hij is er zelf bij geweest in die eeuwige vrederaad. En hij heeft die raad Gods tot Gods eer en tot zaligheid van zondaren volkomenlijk geopenbaard. Hij heeft onderwijs gegeven aan het volk. Hij is gaan leren door gelijkenissen. Dat hebben we ook in het verband van onze tekst horen lezen. En een gelijkenis, zegt u misschien, ja, dat is een eenvoudig verhaal. Een beeld wat gegrepen is uit het leven van alle dag. Dat begreep iedereen. Dat was eenvoudig. Ho, wacht even. Dan verstaat u nog niet wat een gelijkenis is. Als het gaat over gelijkenissen, Matthäus die noemt ze ook de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. En we hebben gehoord dat de Heer Jezus, toen het ging over de gelijkenis van dat zaad, heeft gezegd tegen zijn discipelen: u lieden is het gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Want die gelijkenis, die had een bijzondere boodschap. En dan konden ze het horen met de natuurlijke oren en toch niet verstaan. Dan werd de boodschap niet verstaan. Zelfs de discipelen die hadden het nodig. Dat die gelijkenis van dat zaad nader werd verklaard. En de scharen, ze hoorden het wel, maar ze verstonden het niet. De Heer Jezus heeft rusteloos gearbeid. Hij heeft eigenlijk als de grote zaaier zijn zaad gezaaid. En we weten waar dat zaad terecht is gekomen. Een deel van het zaad, dat viel bij de weg. En daar werd het vertreden. Of de vogelen des hemels, die pikten het weg. Er kwam niets van terecht. Een deel van het zaad viel in de ondiepe plaatsen, waar het haastig opschoot, terstond opkwam. Maar als de zon ging schijnen in zijn kracht, dan verdorde dat zaad ook weer terstond. Een deel van het zaad viel tussen de doornen. En de doornen wiesen op en verstikte datzelfde zaad. Gaat dan al het zaad verloren? Veel wel. Veel wel. Maar toch, tot bemoediging, ook van al Gods knechten. Een deel viel ook in de goede aarde. En daar mocht het vrucht voortbrengen. Dus het droeg wel vrucht. Bij weinigen, dat is waar. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Ja, maar moet het woord dan zomaar openlijk gepredikt worden? Kan je het dan niet beter doen in een besloten groepje? En toen heeft de Heer die gelijkenis uitgesproken van die kaars. Die zet je niet onder een vat. Die zet je niet onder het bed. Nee, dat licht dat moet schijnen. En zo moet het woord ook gepredikt worden. Weet u waar het op aankomt? Hoe horen wij dat woord? Horen we het alleen maar met onze natuurlijke oren? Heeft de Heer Jezus niet gezegd, die oren heeft die horen? Ja, we hebben allemaal oren. Maar horen we ook werkelijk? Horen we wat de Geest tot de gemeente zegt? En daar komt het op aan. Als we werkelijk mogen horen, dan worden we ook gehoorzaam, dan worden we werkzaam gemaakt met dat woord. En nu krijgt de Heer Jezus, die krijgt de gelegenheid om daar verder op in te gaan. Want hij leert in zijn huis in Capernaum, zijn huis. Capernaum werd wel genoemd zijn stad. De plaats waar hij zo ontzettend veel arbeid heeft verricht. Wat is hier een waarmaker van zijn woord, hè? Het volk dat in duisternis zit, zal een groot licht zien. Dan moet u denken aan Galilea. Wat ook wel genoemd wordt het Galilea der Heidenen. En wat is juist in Galilea? Capernaum, rijk bevoorrecht. Wat heeft de Heer Jezus daar een woorden gesproken? Wat heeft hij daar een wondere verricht? Heeft pas nog die zoon van die hoofdman genezen. Of die knecht van die hoofdman genezen. Over 100. En nu is de Heer Jezus daar weer. En hij leert in het huis. In dat huis waar hij zo vaak vertoefde. Als hij in Capernaum was. En het hele huis zit vol. En buiten staat ook een schare. En ze luisteren naar zijn prediking. Hij arbeidt rusteloos voort. En dat niet zonder tegenstand, hè. Daar komt ook van alles en nog wat tegenop. De andere evangelisten, die hebben het als het gaat over het verband van onze tekst. Over hoe dat Heer Jezus een wonder heeft verricht. Heeft een onreine geest uitgeworpen. De mensen die zijn er getuigen van geweest, die zijn er diep van onder de indruk. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden, de geestelijke leidslieden van het volk van Israël, die geven er een eigen verklaring aan, een duivelse verklaring. Ze zeggen, weet je hoe dat hij dat nou heeft gedaan? Hij verricht wel wonderen, hij werpt zelfs de duivelen uit. Maar dat doet hij omdat hij Beelzebul heeft, de overste van de duivelen. En daardoor werpt hij duivelen uit. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat zal niet bestaan. Toen heeft hij erop gewezen, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, behalve tegen de Heilige Geest. Zo ver gingen ze. Gods werk uitmaken voor duivels werk. Wat een tegenstand heeft de Heer Jezus niet gehad. Juist van de fariseeën en de schriftgeleerden. En die vond je niet alleen in Jeruzalem. Die vond je niet alleen in Judea. Nee, ook in Galilea. Wat een twistgesprekken heeft hij niet met ze gevoerd. Zijn arbeid was zwaar. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Dat is zeker waar. Maar wat heeft de Heer Jezus niet te verduren gehad? Wat heeft hij een tegenstand gehad? Ja, en daar maken zijn broeders en zijn moeder zich eigenlijk toch wel bezorgd over. Dat hij zomaar rusteloos arbeidt. En daar maken zich zorgen over. En daarom willen ze dat hij een ogenblik rust neemt. Hij moet rusten. En daarom zijn ze naar hem toegegaan. Maar de schare die verdringt zich rondom hem heen. En daarom hebben ze een boodschap doorgegeven. En die boodschap die bereikt de Heer Jezus. Ze willen hem zien. Dan moet u even denken aan die Grieken die op het paasfeest waren. Die wilden de Heer Jezus ook wel zien. Wat dat betekent? Ze wilden hem spreken. En zo is het hier ook. Ze wilden de Heer Jezus spreken. En waarom? Nou, om hun zorgen uit te spreken. Ze kunnen niet bij hem komen. Ze menen daar recht op te hebben. Ze zijn immers verwanten van de Heer Jezus. Het zijn zijn broers. Het is zijn moeder. Zo nauw aan hem verbonden. En nu maken ze zich zorgen. Hij zou eigenlijk, wij zouden zeggen, even afstand moeten nemen van zijn werk. En ze menen daar recht op te hebben. Om hem dat voor te houden. Ze zijn immers verwanten. Ze zijn immers familieleden van de Heer Jezus. Ze staan zo dicht bij hem. En daarom, hij moet nu maar eens even stoppen met zijn werk. Vleeselijk verwantschap. En ze matigen zich nogal wat aan. Ze menen er recht op te hebben. Ze menen hem te moeten aanzeggen, u moet uw werk even stoppen. Dat wordt ons ook al heel duidelijk uit het Marcus-evangelie. Gaat de Heer Jezus daarop in? Nee, gemeente. Weet u waarom niet? Omdat ze wat dat betreft niets te zeggen hebben over de Heer Jezus. Wie is hij eigenlijk? Hij is de knecht van zijn vader. Hij is vaders zoon. En dat gaat boven de bloedbanden. Dan kunnen ze nog zo nauw aan hem verbonden zijn. Dan kan het zijn moeder zijn, Maria. Die hem gedragen heeft onder haar hart. Dan kunnen het zijn broeders zijn, die na hem geboren zijn. Maar daar hebben ze geen zeggenschap over. Ze menen de Heer Jezus daarop te kunnen wijzen. Nee, maar hij is de zoon des vaders. Ze meenden er recht op te hebben. Gemeente, dicht bij de Heer Jezus te zijn. Weet u, als u leeft onder de prediking van het woord, dan bent u er dichtbij. Heeft de Heer Jezus niet eens gezegd tegen een man: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods? En gemeente, geldt dat ook niet van ons? Dichtbij. Een nauwe verwantschap. Geboren op de erve des verbonds. Opgegroeid onder de bediening van Gods woord. Het teken en het zegel van Gods verbond aan ons voorhoofd. Onze ouders hebben ja gezegd. We zijn tot verstand van jaren gekomen. We hebben gevoeld, dit is de weg, wandelt in dezelfde, voeg u bij deze wagen, doe belijdenis in de gemeente, belijdend lid geworden, mondig lid, misschien wel avondmaalganger. En wat menen we, zo dichterbij, er zullen er toch ook zijn die zullen zeggen: Heere, Heere, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. U hebt ons over straten geleerd. We hebben uw naam mogen profiteren. Gemeente, dat doet allemaal niet mee. Weet u dat? Net zo min als dat het bij die broeders van de Heer Jezus meedeed. En bij Maria. Dichterbij. En toch. De Heer Jezus die wijst het af. Of, dat komt toch ook voor, dat we een godzalig voorgeslacht hebben. Zoveel bekeerde mensen erin. Bekeerde vader, bekeerde moeder. Een voorrecht. Ja, maar denk erom, dat maakt u niet automatisch zalig. De Heer Jezus die wijst het daarom ook af. Het gaat over, dat is onze tweede gedachte, een vleeselijke ongerustheid. Waar hebben ze het over? Ze denken dat de Heer Jezus het niet vol zal houden. Lichamelijk, geestelijk. Weet u wat ze zouden willen? Een tijdje rust. Mee naar Nazareth. Hij moet zijn werk maar stoppen. Dat werk wat de Vader hem heeft opgedragen. Wat hij geheel vrijwillig vanuit de liefde van zijn hart op zich heeft genomen. Hij is volkomen gewillig. Waarom? Om zijn vader te verheerlijken. Om zondaren te zaligen. En al zijn eigen broeders en zijn moeder. Ze verstaan het niet. Hij is kind. De zoon des vaders. Hij is knecht. Dat wilde hij worden. En nu wil hij dat werk, hij wil die gaan volbrengen. En daar hebben zijn broeders geen oog voor. Hé, waarom niet? Ach, over die broers is al zoveel te doen geweest. Hè? Of niet? Zijn dat nou wel echte broers van de Heer Jezus geweest? Of zijn dat, zoals onze kanttekenaren dat ook zeggen, neven van de Heer Jezus geweest? Moet u het maar eens opzoeken, het staat erin. Hè? Neven van de Heer Jezus, ze zeggen, dat is bloedverwanten of neven. Er zijn ook andere verklarers. Die zeggen, de Heer Jezus die heeft werkelijk broers gehad naar het vlees. Naar het vlees. We kennen er twee. Heel bekend. Achter in de Bijbel. Daar staan die algemene zendbrieven. Die brief van Jacobus. Die brief van Judas. Dat waren twee broers van elkaar. Weet u waar we ze ook ontmoeten? We ontmoeten ze ook in die opperzaal, als de weeskerk bij elkaar is. Moet u maar eens lezen. In Handelingen 1. Dan lees u ook over de broers van de Heer Jezus. En van de Jacobus. Daar heeft Paulus toch van geschreven in dat bekende opstandingshoofdstuk. In 1 Korinthe 15. En hij is van Jacobus gezien. Jacobus, een broer van de Heer Jezus. Ja, maar hoe is dat nu geweest? Toen hij opgroeide thuis. Hij was de eerstgeboren zoon van Maria. Niet de enige geboren zoon, hè? Hij is Gods enige geboren zoon. Hij is de eerstgeboren zoon van Maria. En daarna heeft Maria weer kinderen gekregen. Ja, dat ontkent Rome. Hè. Dat is te begrijpen. Rome leert immers de heilige ontvangenis van Maria. Dus dat zou betekenen, als dat waar is, dat al die andere zonen zouden ook heilig zijn. Dan was er maar één heilig. Dat is Christus. En daarom zegt Rome, geen kinderen meer gekregen. Maar gemeente, de Heer Jezus die was niet heilig omdat Maria heilig was. We weten toch wel beter. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Hij is geboren uit de maagd Maria. En die Maria was een zondige vrouw. Dat lijkt hier nu allerduidelijkst. Dat Maria vereerd wordt door Rome. Ja, maar Gods woord is er eerlijk in. Gods woord leert ons duidelijk zien, die broers, wat waren dat voor mannen? Van nature ook vleeselijk, verkocht onder de zonde, vleeselijke mensen. Het is een vleeselijke ongerustheid die ze hier openbaren, want wat geloven ze nu niet? Ze geloven niet in hem. Ze geloven niet dat hij de Zoon van God is. Ze geloven niet dat ze dezelfde moeder hebben, maar een andere vader. Ze geloven niet dat God de vader van de Heer Jezus is. Dat hij zelf Gods zoon is. Dat geloven ze niet. Dat hebben ze gelogend. Wat? Wat hebben ze gezegd toen hij daar rondging en het woord verkondigde? Toen hij die wonderen heeft verricht, moet u eens lezen wat er staat in Marcus. Toen hebben ze gezegd, schrik niet, hij is buiten zijn zinnen. Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd, hoort u het? Zijn broeders. Dat is ook een gedeelte van zijn lijden geweest. Wij zeggen wel eens, van je familie moet je het maar hebben. Wat kan je er soms een last van hebben of niet? Van mensen die zo dicht bij je staan. Wat kan je er een vijandschap van ondervinden? Dat heeft de Heer Jezus ook ondervonden toen hij daar opgroeide in Nazareth. gedragen onder hetzelfde moederhart, opgegroeid in hetzelfde huis. En ze geloofden niet in hem, staat er. Dat is anders geworden. Maar hier verkeren ze nog in hun natuurstaat. Hier zijn nog onbekeerde mannen. En daarom, ze verstaan niet dat dit nu juist de opdracht van de Heere Jezus is en dat u juist de liefde van zijn hart heeft om dat werk te doen wat de Vader van eeuwigheid heeft opgedragen, wat geen mens kan doen. Want inderdaad, het gaat alle menselijke krachten boven wat hij moet doen als de knecht des Vaders. Maar hij is niet alleen mens, waarachtig mens, rechtvaardig mens, maar is ook God. En naar zijn menselijke natuur, gemeente, was de Heer Jezus niet zo sterk. Zegt u, hoe weet u dat? Nou, er zijn heel wat verklaarders die wijzen daarop. Weet u wat ze daarvoor aanhalen? Die bekende geschiedenis in Johannes 4. Dat de Heer Jezus daar zit bij die waterput, vermoeid. Vermoeid. En zijn discipelen, zijn die ook vermoeid? Nee. Die gaan nog naar Sychar om inkopen te doen. Maar de Heer Jezus die is vermoeid, die zit daar vermoeid bij de waterput. Heeft een verzwakte menselijke natuur. Ja, zo heeft Guido de Bret verwoord in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die heeft hij aan willen nemen uit de maagd Maria. Hij is zijn broeders zo in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En nu zijn die broeders, die zijn vleeselijke broeders, bezet met een vleeselijke ongerustheid. Hij moet maar stoppen met zijn arbeid, met zijn meegaan naar Nazareth. Hij is buiten zijn zinnen. Het gaat niet goed met hem. Maar weet u wat er ook gebeurt? Die broers die hebben ook hun moeder meegekregen. Maria. We hebben net al gezegd, ach, de Maria verering van Rome. Maar wat was Maria nu in zichzelf? Dan was Maria een zondares. Ze had ook een zaligmaker nodig. Ze heeft niet voor niets geroemd in haar zaligmaker, in haar lofzang. En wat betekent dat? Zaligmaken betekent toch verlossen van het grootste kwaad. Zaligmaken betekent toch terugbrengen in gemeenschap met het hoogste goed, dat is toch God? Het grootste kwaad, de zonde, om daarvan verlost te worden. Gemeente, is dat ook uw hartelijke begeerte? Voelt u dat nu? De zonden die staan tussen God en tussen mijn ziel in. Hoe word ik nu ooit verlost van de zonde? En weet u wat zo erg is, hè? We kunnen geen schuld betalen. We kunnen alleen maar schuld met schuld vermeerderen. En dat hij nu juist gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En daar heeft hij rusteloos in gearbeid. En zijn broers staan hem tegen. Oh, en Maria ook. Had u dat nu verwacht? Had u dat nu verwacht? Maria die kent toch geestelijk leven? Maria was toch de dienstmaagd des Heren? Ze heeft zich toch volkomen over mogen geven aan de Heren? En toch, hey, weet u, als God in ons leven komt, gebeurt er dan als je dat nieuwe leven leert kennen? Als dat geestelijke leven een aanvang neemt in een mens. Als hij van nieuws geboren mag worden. Dan komt er een strijd. Dan wordt het welkom in de strijd. Welke strijd? Een geestelijke strijd. Een strijd tussen vlees en geest. Nee, die strijd heeft Maria ook gestreden. En wat gaat Gods woord eerlijk om met Gods kinderen? Laat ons zien dat Gods kinderen ook zo zwak zijn in zichzelf. zomaar meegenomen kunnen worden. Maria die heeft zichzelf mee laten nemen door de zonen. Mee laten nemen om ook hun woorden kracht bij te zetten. De Heere Jezus die moest zijn arbeid stoppen. Hij moest meegaan buiten zijn zinnen. Hij zal eronder bezwijken. En ze wist toch, ze had het zo goed kunnen weten. Hij is Gods zoon. Wat heeft de engel Gabriël gezegd tegen Maria? Dat de kracht des Allerhoogsten die zal over haar komen, die zal u overschaduwen. En dan dat heilige, dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Hoort u dat? Gods zoon. Dat wist ze toch. En trouwens, heeft de Heere Jezus haar niet terecht moeten wijzen? Dan gaat het eigenlijk over vleeselijke afstamming. Ook Maria die dacht dat ze wel wat te zeggen had over de Heere Jezus. Weet u nog, als hij voor de eerste keer meegaat naar het paasfeest. 12 jaren oud. En dan is hij in de tempel. En die geschiedenis is overbekend. Jozef en Maria hebben de tempel verlaten tussen de andere feestgangers in. En dan gaan ze de Heere Jezus missen. En ze hebben hem hier gezocht en daar gezocht. En tenslotte zijn ze teruggekeerd naar Jeruzalem. En daar hebben ze gevonden, in de tempel, te midden van de leraren. Daar zat hij. En wat zegt dan Maria? Kind, waarom hebt gij dit gedaan? Uw vader en ik hebben u gezocht. We waren ongerust. We waren beangst. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat ze terecht wijzen. Dan zegt hij, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan gaan de jaren gaan voorbij. De Heer Jezus is zijn openbaar optreden begonnen. De Heer Jezus die heeft het eerste wonderteken verricht. Maar voordat hij dat gaat verrichten. U weet wel wat er toen gebeurd is, hè? Die jonge mensen die getrouwd zijn, die zijn met de nood van haar leven bij Maria terechtgekomen. En Maria die brengt de boodschap over aan de Heer Jezus. Ze hebben geen wijn. En in die boodschap ligt een bevel verborgen. Nu moet de Heer Jezus maar eens laten zien dat hij wonderen kan verrichten. Wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij gezegd, mijn vrouw, wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Met andere woorden, ik moet wachten op dat tijdstip wat mijn vader heeft bepaald in zijn raad. Ziet u, hij is een gewillige knecht. Hij is ook een gehoorzame knecht. Volkomen gehoorzaam aan zijn vader. Ook toen heeft hij die vleeselijke bloedbanden afgewezen. Hij stond in de allereerste plaats onder zijn vader. Hij wilde knecht worden. En zo heeft hij zijn arbeid mogen verrichten. Heeft hij geen rust gezocht? Jazeker. Hij heeft een biddend leven gehad. We hebben onze tekst gekozen uit het evangelie van Lucas. En u weet, iedere evangelist legt zijn eigen accenten. Dat is nog zo in de prediking van het woord. Ieder legt zijn eigen accenten. Ook de profeten hebben dat gedaan. Waar heeft Lucas vooral de nadruk op gelegd? Op het priestelijk werk van de Heer Jezus. Offeren, bidden. Zegenen. Wat heeft hij een nauw en teer gebedsleven gehad. In zijn ambtelijke bediening. Dat had hij nodig. En zouden wij het gebed dan niet nodig hebben? Hoe kan een mens nu staande blijven? Te midden van alles. Hoe kunnen Gods knechten staande blijven? In de ambtelijke bediening. als er een bidvertrek is. Dan is het Israëls God die kracht te geeft. Zeker, wat heeft de Heer Jezus een tegenstand gehad? Wat heeft hij een vijandschap ondervonden? Maar hij zet zijn werk voort. Hey, vijandschap, tegenstand. Zelfs van zijn eigen lieve moeder, of niet? Ze werd erin meegenomen. Maar de Heer wil dit toch gebruiken. We hebben het al gezegd. Moest naar Gods raad gebeuren. Nu gaat de Heer Jezus gaat onderwijs geven. Hij gaat vleeselijke bloedbanden afwijzen. Maar geestelijke banden gaat hij aanwijzen. Nou, daar letten we op in onze laatste gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 26, tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. En wat er verder volgt. In het tweede vers van de 26e psalm. De laatste gedachte, een geestelijke verbondenheid. Die boodschap van zijn broeders en van zijn moeder, die heeft de Heer Jezus ten slotte bereikt. En wat heeft de Heer Jezus toen gedaan? Heeft afgewezen. Wat? Zijn moeder en zijn broeders? De andere evangelisten zeggen, het heeft zijn handen uitgebreid en hij heeft gezegd, die is mijn moeder en die is mijn broeder, die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemel is. En hier staat, mijn moeder en mijn broeder zijn deze, die het woord Gods horen en datzelfde doen. Ja, dan zeg ik hetzelfde, als je het woord echt mag gaan horen. Horen heeft alles te maken met gehoorzamen. Als we werkelijk een geestelijk oor krijgen om te horen. We hoorden toch? Die oren heeft die horen. En van nature kunnen we oren hebben. En misschien wel een heel scherp gehoor hebben. Maar het gaat hier natuurlijk, dat begrijpt u wel, over een geestelijk horen. En waar we werkelijk mogen horen, daar gaan we ook gehoorzamen. Daar gaan we ook dat woord doen. Die mijn woord hoort en die hetzelfde doet, heeft de Heer Jezus gezegd. Die zal ik vergelijken bij een wijze bouwer, bij een verstandige bouwer. Gemeente, om nu dat woord te horen, hoe vaak hebben we het al niet gehoord? Met onze natuurlijke oren. En toch niet verstaan. Hoe vaak kan je soms iets niet op de kansel zeggen? En dat mensen het toch niet horen, dat het langs ze heen gaat, dat het ze niet raakt. Als u een oor krijgt om te horen, dan zegt u, die dominee die preekt anders. Wat is er met die man aan de hand? Wat is er gebeurd? Hoe komt dat? Zo heb ik hem nog nooit horen preken, nee. Dat lag niet aan die dominee. Maar dat lag aan uw gehoor. Om uw geestelijk oren te gaan krijgen. Hé, die daar doet de wil mijns vaders. Die in de hemel is. Hij zegt, die is mijn moeder. En die is mijn broeder. Zouden we dat ook niet geestelijk op mogen vatten? Was nou de moeder? Was nou de moeder van al Gods kinderen? Wat heeft Paulus erover geschreven in de brief aan de Galaten? Hij zegt, het Jeruzalem. Het welk boven is. En dan komt het. Het welk ons aller moeder is. De kerk, een moeder. Het is toch gezegd. Wie God heeft tot een vader, die heeft de kerk tot een moeder. De moederkerk, jazeker. En die heeft Christus tot oudste broeder. Daarvan gaat het over zijn broeders. En de kerk, dat is de moeder eigenlijk van al Gods kinderen. De kerk, de levende kerk wel te verstaan, hè, gemeente. Die brengt kinderen voort. Die baart kinderen. Hoe dat komt? De Heilige Geest kwam over Maria. De Heilige Geest, die werkt ook in de kerk. En dat is de geest der genade. En dat is de geest der gebeden. En die gaat gebedswerkzaamheden geven aan de troon der genade. En weet u wat in die gebedswerkzaamheden over gaat? Of dat de Heer zijn koninkrijk wil uitbreiden. En waar gaat het in dat koninkrijk nu over? Daar gaat het over het doen van zijn goddelijke wil. Dat we dat woord, het gezag van het woord gaan erkennen. Dat we dat woord gehoorzaam worden. Dat we onder dat woord gaan leren bukken en gaan leren buigen. Dat dat woord ons lief wordt, ook al veroordeelt dat woord ons. Maar ook dat dat woord ons lief wordt. Omdat in dat woord de enige weg tot zaligheid onderwezen wordt. Dat woord dat is bitter voor ons vlees. Maar dat woord is zoet als het gaat over onze arme ziel. Om zo'n onderwijs te krijgen vanuit dat woord. Dan komt er zo'n band aan dat woord. Hey, dan komt er een geestelijke band. Dan zegt de Heer Jezus, kijk, dat is nou mijn moeder. Dat is nou die kerk. Eigenlijk is de kerk ook de moeder van de Heer Jezus. Lees u maar eens in Openbaring 12 waar het over gaat. Daar gaat het over een vrouw. En die vrouw die brengt een kind voort. Wat voor een kind? Ze brengt een mannelijke zoon voort. En de draak die zoekt dat kind te doden. Heeft hij alles aan gedaan. Weet u wat dat is? U zegt misschien dat is Maria. Dat is de duivel, dat is waar. Maria? Nee. Als u het goed naleest, is dat de kerk. Onder het oude verbond. De levende kerk, de Heer die heeft zijn belofte gegeven. Hey, waarom geeft de Heer zijn belofte, gemeente? Waarom geeft de Heer een belofte aan een mens? Als de Heer een belofte schenkt, weet u wat hij dan ook geeft? Dat we er werkzaam mee worden. Want die beloften die moet vervuld worden. Nu had de Heer al een belofte gegeven, daar stond na de val in het paradijs. En daar is nou heel die kerk mee werkzaam geweest. En daar kwamen steeds nieuwe beloften bij. Bij die ene moederbelofte. Hoeveel andere beloften zijn daar niet uit voortgekomen. Die allemaal betrekking hadden op hetzelfde. De komst van Christus in het vlees. En hij wilde dat. Hij was gewillig. En zo heeft de kerk daarom gebeden. Eeuwen lang. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, hoort u het? De kerk een moeder en al Gods kinderen, allemaal familie van elkaar. Hè? En Christus is hun oudste broeder. Hij heeft voor hen de erfenis verdiend. En ze delen allemaal in zijn erfenis. En weet u wat hij nu ook doet? Hij was gewillig, daar gaat het om. Hè? En hij liet zich door niets en niemand weerhouden. Ook niet door zijn broeders. Ook niet door zijn lieve moeder. Hij heeft het bloedverwantschap afgewezen. Heeft gewezen op zijn geestelijke familie. Die maakt hij zalig. Hij is daartoe gewillig. Hij is volkomen gehoorzaam. Maar weet u wat hij nu ook doet? Hey, willen wij zalig worden? U zegt misschien, ik wel. Weet u het zeker? Weet u hoe dat wij zalig willen worden? Heel eerlijk. Op onze eigen wijze. Zoals wij het willen. Zo willen we zalig worden. Maar om het nu te willen zoals God het wil. Dat willen we niet. Maar nu gaat Hij gewillig maken. Want ja, om zalig te worden, gemeente, dan moet er een heel mens aan. En wij willen ons leven niet verliezen. Wij willen niet verloren gaan. Nee, wij willen behouden worden zonder verloren te gaan. Maar nu om verloren te gaan, om dat nu te willen vanuit de liefde. Dat met God eens gaat worden. Dat willen we nu net niet. Moet u heel de Heidelbergse catechismus maar nagen, vooral dat begin. Dan zie je het zo, hè. Zo onwillig. Maar Hij maakt gewillig. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En hoe doet Hij dat? Nu maakt Hij gewillig door zijn geest. Hey, als we door een oprecht geloof in Hem worden ingelijfd, dan gaan we vruchten dragen. Hey, wat is nou een vrucht vanuit de bediening van Christus? Hij gewillig. Hij wil de knecht worden. En dan gaat Hij een zondaar ook gewillig maken. Dan worden we het met God eens. Dan willen we zalig worden zoals God het wil. Hey, en als we het zo met Hem eens mogen worden, dan zullen we ook zalig worden. Christus die heeft de volkomen zaligheid verworven. Voor wie? Voor onwilligen. Die hier maar moeten bidden. Uw wil geschieden. Zo in de hemel als ook op de aarde. Die gaan we eruit zien. Het was, de Heer Jezus heeft het gezegd, zijn spijs en zijn drank toen hij rondwandelde op aarde. Om de wil van zijn Vader te doen. Dat was zijn leven. Dat was zijn leven. Dat wilde hij, dat blijkt hier ook weer. Nee, hij luistert niet naar zijn broeders. Hij luistert niet naar zijn moeder. Hij is gehoorzaam aan zijn Vader. Zijn wil zal hij doen. Wat? Dat kost hem straks zijn leven. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Maar dat wil hij. Dat heeft hij geweten van eeuwigheid. En dat wil hij doen ook. Hij volkomen gewillig. Waarom? Om zo onwillige zondaren, zoals wij allemaal van nature zijn, zalig te maken. Hey, want daar zit hij op vast. Hè? In de eerste Adam ongehoorzaam geworden zijn we allemaal. Door de ongehoorzaamheid van die ene, Adam, is de dood in de wereld gekomen, is doorgegaan tot alle mensen. Maar door de gehoorzaamheid van die tweede Adam. Hij heeft nou het leven verworven. En dat gaat hij schenken aan onwilligen. En hij maakt ze gewillig. Hier in beginsel. Dat is de begeerte van het hart. Hé, hey, hoe is dat nu bij u? We hadden het net over die strijd tussen vlees en geest. Kent u die strijd? Heb je nou je onwilligheid leren kennen? Moet je denken aan Maria. O, wat een vleeselijke gedachte. Wat een vleeselijke ongerustheid. En toch. Maria is eeuwig zalig geworden. Hé, hey, dat verlangen om verlost te worden, weet u waarvan? Van uzelf. Als Als dat in uw hart leefde. Als dat in uw hart leeft, weet u wat dan waar wordt? Maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielevreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. De wens, de hartewens om God in volmaaktheid te dienen. Hier zal het nooit bereikt worden. Paulus heeft ervan gezegd. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Amen.